In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Wekelijks kans maken op 5000 euro. Speel mee met Score 4 op ad.nl/score4. Een spel van het AD in samenwerking met Toto.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij een nieuwe AD Voetbal Podcast. Normaal zeg ik van donderdag 28 oktober, maar het is nu woensdag 27 oktober als we hem opnemen. En we gaan deze podcast zo snel mogelijk plaatsen. Dat heeft alles te maken met de situatie rondom Feyenoord en wat daar gebeurd is vandaag. Het vertrek van algemeen directeur Mark Hoevermans per 1-12. Dat betekent dat hij 1 december weg is en Feyenoord op zoek moet naar een nieuwe algemeen directeur. Ja, met wie anders kunnen we erover praten dan met onze eigen Mikkel Schouka. Mikkels, was je verrast dat Koevermans vanochtend zei, het is klaar, ik stop ermee?
Jazeker, want ik heb hem verleden week donderdag voor de wedstrijd tegen Union Berlin nog geïnterviewd. En dat was een aanleiding van de rellen, of hoe je het ook mag noemen, het
slagveld,
wegjagen ja. van het bestuur van Union Berlin.
Ja.
En toen was hij best wel strijdbaar, ook emotioneel, dat viel me wel op. Zijn stem haperde een beetje, sloeg een beetje over en dat zei hij ook. Hij zei, kijk wat het met me doet, luister naar mijn stem. Maar toen het over zijn eigen situatie ging, zei hij een paar keer, het gaat niet om mij, het gaat om Feyenoord. Maar hij was niet van plan om op te stappen en het verbaasde me dus ook een beetje dat op de persconferentie vandaag werd gezegd dat hij eigenlijk voor die wedstrijd tegen Union Berlin al had besloten dat er geen weg terug is en dat hij stopt.
Ja,
dus het verbaasde mij wel, maar ik had het dus eigenlijk al moeten kunnen signaleren, want hij had het besluit al genomen.
Zo klonk hij trouwens, even een fragment uit dat interview.
Van Feyenoord bedoel je? Maar ja, nogmaals, ja, of je dit nog Feyenoord supporters moet noemen is natuurlijk een tweede. Dit gaat wel heel erg ver. Wij hebben geen idee, wij begrijpen van de politie dat er één iemand is aangehouden. Ja, we zullen even 1 of 2 dagen het politierapport moeten afwachten. En dan hopelijk dat we kunnen, of erachter kunnen komen wie het zijn, om wie het gaat. En dan is de volgende vraag, zijn ze dan ook Feyenoord gerelateerd? Dat moeten we altijd checken. Zijn ze in het bezit van een seizoenkaart of van een of ander abonnement van Feyenoord? Ja, en als dat is, zullen wij natuurlijk alles aan doen om ze hier ook zo lang mogelijk uit het stadion te krijgen.
Als je heel goed luistert, hoor je de trilling in zijn stem.
Ja.
Er hoort een soort van woede, een soort van onmacht in zijn stem. Ik bedacht mij, en dit is een beetje gissen, deze woorden waren heel stevig die hij toen de afloop voor de camera en ook bij jou bezigde. Hè, over wat er allemaal gebeurde rondom dat bestuur van Union Berlin. Zou dat ook gevolgen hebben gehad, ook richting hem weer, van supporters? Of tenminste mensen die zich supporter noemen?
Is het eerste wat ik dacht. Dus dat lijkt me een logische gedachtegang. Hè, dat je als je zo stevig daar roept dat je de strijd aan gaat en een paar dagen later zegt ik ben verdwenen. En dat heeft hij niet vanochtend besloten, heeft hij natuurlijk gisteren is dat persbericht en zo al gemaakt. Dus ik dacht, er moet iets voor zijn gevallen. Dus dan ga je dat informeren. Ook bij supporters, hè, die veel dingen kunnen weten. Maar die zeiden dat er de laatste tijd absoluut niets meer is gebeurd. En dat het bij die speurtocht is gebleven. En daarna dat bezoek aan zijn huis, waar de ruit eruit vloog en bekladdingen. Maar daarna is er niets meer gebeurd ten opzichte van Koevermans. Dus er is geen recent druppel geweest die hem over de rand heeft geduwd.
Ja.
Dus, en dat bevestigde het bestuur ook nog onder leiding van Bodegom en Gérard Mousseau. Twee leden van de Raad van Commissarissen. Die vertelden ook dat daar geen sprake van was. Dus dat het bij Koevermans gewoon een optelsom is geweest. En dat hij heeft besloten te stoppen. Maar niet door iets recents wat in de dreigementensfeer zou kunnen vallen of iets dergelijks.
Oké, maar dan is de vraag, wat het nu voor Feyenoord? Wie is er nu bereid om te zeggen, nou weet je wat? Ik stap wel in als algemeen directeur. Iemand die woont op verdieping 31, denk ik zomaar. In een nieuwe Maas, een Zalmhaventoren of zoiets.
Ja, of een stukje verder. Maar ja. dat is,
in Limburg. Ja,
ook dat is natuurlijk weer een logische vraag. En die is ook gesteld op de persconferentie. Omdat Van Bodegom zelf zei van ja, er zijn toch wel mensen die deze job gepassioneerd willen oppakken. Toen heb ik hem gevraagd waarom hij dat eigenlijk dacht. Want hij heeft naar alle waarschijnlijkheid nog niet met kandidaten gesproken. Of althans, dat lijkt me als het zo vers is. En toen zei hij, ja, dat is toch meer een inschatting. En toen zei hij, ja, jij komt zelf al jaren in de Kuip. Je ziet hoe mooi deze club ook is. En dat is natuurlijk ook wel zo. He, Union Berlin thuis was een prachtige sfeer. Maar in die wedstrijd ging het ook om het vuurwerk waar ze zich zo tegen verzetten. En daar vlak ervoor was het bestuur van Union Berlin of het management van Union Berlin weggejaagd van een terras. Dus ja, het is het een of het ander natuurlijk. Je kan moeilijk zeggen, ja, nou ja, kom maar naar ons, want het is een prachtige sfeer in het stadion. En kijk eens hoe mooi en groot deze club is. En vergeet dan even wat er allemaal nog bij komt kijken. Dus ik denk dat dat mensen tegenhoudt met kwaliteit. Dus dat de mensen die dit hebben aangericht, dat gevolgen kan hebben voor de kwaliteit die op die functie terugkomt. En dan weet ik ook wel, er zijn heel veel mensen, ook de mensen die naar deze podcast luisteren, die denken, de kwaliteit van Koevermans, die kunnen ze wel even naar of overtreffen. Want het was toen nooit een onomstreden directeur.
Nee, maar was ook dat een tussenpoos, toch? Hebben ze ook gezegd. Het is 2 jaar en dan zou die vervangen worden.
Ja, ik heb ook nog gevraagd of ze tevreden waren over hem. Hè? Want je kan natuurlijk, of dat ze eenzelfde type zoeken. Ja, ze waren dik tevreden over hem. Een groot deel van de supporters niet. Maar je kunt je wel afvragen of het zo is of je als nieuwe directeur ooit onomstreden kunt zijn, zolang het stadiondossier boven de Kuip hangt.
Dat is het ook een beetje, toch? Eigenlijk zou je pas directeur willen worden van Feyenoord als je weet, er komt wel of geen nieuw stadion. Ja. Want dat is die knoop, die ligt zoveel in de weg op dit moment, dat het alleen maar lastiger wordt.
Nou, de naam Robert Eenhoorn viel ook. En ik zie die niet zo snel naar de Kuip komen. Dat had in een eerder moment al moeten gebeuren, denk ik. Maar ik kan me voorstellen dat als hij het ooit in de toekomst zou overwegen, dat hij zou zeggen, maak eerst even een besluit rond het stadion. En als dat is genomen, dan kom ik binnen en dan heb ik daar in ieder geval geen zeggenschap in gehad. En dan ga ik uitvoeren wat er is besloten. Dus geen stadion en we gaan de huidige Kuip opknappen. Of wel een nieuw stadion. Maar als jij dat besluit nog moet nemen, dan val je of in het ene kamp of in het andere kamp. En zo ging het ook met Toon van Bodegom, die in eerste instantie best wel hoog aanzien had bij supporters. Hè?
Ja.
Maar als je dan Twitter, en ik weet wel, Twitter is natuurlijk niet alleen van alle supporters. Nee. Maar als je die de laatste maanden hebt gezien, dan zie je waar Toon van Bodegom op dit moment staat. Hè? In de mening van veel supporters. En dat is langer na niet zo hoog als dat hij eerst stond. Hè? Waar hij eerst als een koning werd gezien, lees ik nu de betiteling slang en dat soort dingen. Dus het heeft gewoon heel veel met elkaar te maken. Hoewel Feyenoord ontkende dat het stadion dossier in dit geval te maken zou hebben gehad met de bedreigingen van Koevermans.
Ja, ze ontkenden ook alsof dat het geen Feyenoord supporters waren, maar dat het Rotterdamse jongeren waren die dan toevallig Feyenoord. Nou ja, wat zijn het dan? Wat zijn het
Feyenoord? Niet gelinieerd. Nee. Ja, dat krijgen zij, zeggen zij terug vanuit politie en justitie, dat dit een groep is die op zoek is naar maatschappelijke onrust en Feyenoord daar een beetje voor gebruikt. En dat die bij lange na niet gelinieerd zijn aan Feyenoord of aan het voetbal, maar juist op dit moment zoeken naar momenten om ergens toe te slaan. Ja, daar kan ik ook natuurlijk alleen maar naar gissen. Dit zijn uitspraken die zij doen, die ze hebben van politie en justitie. Dus er zal ongetwijfeld een kern van waarheid in zitten. Maar de mensen die dit doen of hebben gedaan, die hebben ze nog steeds niet goed in beeld. Dus het is een beetje een moeilijk en vaag verhaal. Maar wat volgens mij, waar je net mee begon, heel belangrijk is. Zolang dit boven de markt hangt.
Het stadion bedoel je, het nieuwe stadion.
Ja, maar ook de als je niet in kaart hebt wie dit allemaal zijn, als die onrust blijft. Ja, hoe kun je dan als Toon van Bodegom straks namens Feyenoord iemand bellen en zeggen, hallo, met Toon van Bodegom kunnen we even over de vacature de algemeen directeur praten. Want dan kun je toch bijna niet verwachten dat aan de andere kant iemand zit die veel kwaliteit heeft en die denkt zo, dat is even mooi. Dus eindelijk, ze bellen me, dit gaan we doen. Kijk, er zijn altijd mensen die in de voetballerij stappen. Want het is natuurlijk een ijdelheid voorop in de wereld. In de voetbalwereld. Hè. Je komt veel in beeld. Ja. Als je het een paar jaar uithoudt in de Kuip, zal je vast wel weer een goede functie elders kunnen krijgen.
Functie elders. Oh, ik weet wel iemand die daar geschikt voor is dan.
Ja, die zou wel geschikt zijn, denk ik. Ja. Maar ik weet niet of die het doet.
Nee.
Maar ik kan me voorstellen dat er altijd mensen zijn die dat wel willen. Maar je zoekt natuurlijk naar kwaliteit. En ik denk niet dat ze in rijen van 10 staan opgesteld voor de Kuip. Nee,
maar wat ga je zoeken? Je kan bijna zeggen, je zou een politicus kunnen zoeken. Hè? Je zou iemand uit de politieke hoek kunnen zoeken om te vragen of die algemeen directeur wil worden. Iemand met een politiek verleden. Nou, bijvoorbeeld zo'n Sven de Lange, zo'n wethouder die nu weggaat in Rotterdam. Wethouder van sport. Of een Antoinette Laan die bij de VVD in de Tweede Kamer heeft gezeten. Vroeger wethouder sport. Zo iemand zou je kunnen kiezen. Zo'n profiel zou je kunnen pakken. Je kan ook zeggen, we pakken een geslaagde zakenman die al klaar is. En laten we die neerzetten als directeur. Of pak je iemand uit de voetballerij als algemeen directeur.
Maar zo'n geslaagde zakenman, hè, die komt dan van, ik noem maar iets, Campina of een mooi bedrijf. Ja, die ging daar om 5 uur naar huis, een borreltje gedronken nog met het personeel, duim omhoog en weg. Dan kom je bij Feyenoord, wat een veel kleiner bedrijf is. Maar als je daar 2 keer schil naar links kijkt en 1 keer je auto verkeerd parkeert, dan ben je in het nieuws. Het is al die bestuursleden die bij Feyenoord zijn gekomen uit bedrijven, die hebben zich daarop verkeken. Die hebben altijd gedacht, weet je wel, wat bij de grote bedrijven komt, zou bij Feyenoord ook wel even doen. Maar dat is gewoon een hele andere wereld. Ook voor trainers en perschefs. Je bent voortdurend onderdeel van discussie en voortdurend in beeld. En die politici, dat zou nog kunnen. Hè? Je noemt ze alle twee, ik ken ze alleen van naam. Maar bijvoorbeeld Wouter Bos.
Ja.
Groot Feyenoord aanhanger.
Foundation van Bronckhorst, ook voorzitter van, toch?
Ja, zou best, denk ik, de capaciteiten moeten hebben. Ja. Die gaat lekker naar de KNWU, Koninklijke Nederlandse Wielerunie.
Ja.
En laten we eerlijk zijn, als die naar een WK gaan in Colombia en ze vergeten alle fietsen, dan is het één berichtje in het nieuws. En nog een keer op een talkshow dat iemand roept, jongen, die Wouter Bos hebben slecht gedaan bij de KNWU en is het voorbij. Maar als de nieuwe directeur van Feyenoord twee keer een broodje shawarma op zijn shirt laat vallen, dan blijft het tot in eeuwigheid blijft hem dat achtervolgen. Kijk, ja, maar die uitspraken van die Lokhorst.
Ja,
nee, als hij dat bij een bedrijf had gedaan, had nooit iemand het meer over gehad. Nu is het elke week in Voetbal Insight. Of was elke week in Voetbal Insight. En je bent gelijk getekend. Je bent een bekende voor de rest van je leven.
Ja, maar als je kijkt, Feyenoord kijkt nu heel goed wat andere clubs ook aan het doen zijn. Hè? Met de jeugdopleiding kijken ze bij AZ en PSV. Of het nou gaat om braintraining voor de jeugd tot andere zaken. Ze nemen voorbeeld aan andere clubs. Nou ja, nou wordt PSV geleid door een oud volleyballer die ervaring heeft in besturen en management. AZ wordt geleid door een oud honkballer die ervaring heeft in besturen en management van teams. Dan wordt Ajax geleid door een oud voetballer die daarvoor opgeleid is. Dus als je daarnaar zou gaan kijken, dan zou je ook kunnen zeggen, laten we daar lering uit trekken. En in ieder geval iemand uit de sportwereld aantrekken. En misschien Koevermans dan, die was het. Hè? Ze komt er ook uit. Maar laten we iemand neerzetten die in ieder geval bestand is tegen die druk.
Nou ja, precies wat je zegt. Koevermans, daar wordt nu natuurlijk, ik lees op internet tennistrut en allerlei andere typeringen. Maar Koevermans was natuurlijk een hele goede tennisser. Hè? Ja. Top 50 van de wereld gestaan. Wist echt wel hoe je met druk om moet gaan. En toch is het niet te vergelijken. En er komt ook nog bij, je noemt AZ en PSV. En ook die clubs zijn niet te vergelijken met Ajax en Feyenoord als het aankomt op het omveld, op de reuring die ontstaat. Vraag het Dick Advocaat bijvoorbeeld, grote clubs getraind, ook bij PSV. Die zijn na een jaartje Feyenoord, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Arne Slot, die binnen twee weken zegt, één slechte wedstrijd bij Feyenoord wordt zoveel vaker nabesproken dan dat ik dat bij AZ bijvoorbeeld heb meegemaakt. Ja. Nou is AZ nog van andere orde dan PSV of Zenit of Sint-Petersburg of noem het maar op.
Irak.
Maar Ajax en Feyenoord. Irak, kan die niet lezen natuurlijk. Maar Ajax en Feyenoord zijn van een andere orde. En dan moet je echt tegen bestand zijn.
Maar je hebt bij Ajax ook gezien, die omslag. Uiteindelijk is die omslag er wel gekomen. Het kost alleen tijd. Het kost de revolutie van Cruijff en weet ik veel wat. Maar het is er wel uiteindelijk gekomen.
Klopt. Ook daar hebben ze natuurlijk wel ellende gehad. En onderling vetes uitgevochten. Ja. Die hebben iemand neergezet natuurlijk als Edwin van der Sar wat een clubicoon was. En dan kun je natuurlijk van zeggen, die heeft wat meer krediet. Maar daar sprak ik vanmiddag iemand over. Die zei, kijk, als hij zo iemand neerzet, als Feyenoord hem al heeft. Hè, want Feyenoord heeft volgens mij niet zomaar iemand die een club kan runnen als directeur.
Nee.
Misschien Toornstra, maar dan moet hij even snel stoppen met pensioen, voetballen.
Ja.
Dat zou nog kunnen. Maar als Feyenoord hem al heeft, dan is dat krediet ook snel weg. Want kijk naar Ronald Koeman. Hij heeft Barcelona de Europa Cup bezorgd. Je zou zeggen, die heeft de rest van zijn leven in Barcelona nergens meer te betalen. Wordt op handen gedragen. Wint een paar wedstrijden niet. Rochels op zijn auto, mensen voor zijn auto.
Ja.
Het is ook gewoon snel verdwenen. Marco van Basten was een van de beste spelers die Ajax heeft voortgebracht. Was een pannenkoek, moest ook uit de bus stappen en opletten.
Ja, maar zijn trainer, is nog wat anders. Ja, maar zijn trainer is nog wat anders. Trainers en spelers dan een algemeen directeur.
Ja, dat klopt. Maar een algemeen directeur ontkomt in deze wereld ook niet aan die beoordeling. En die is gewoon heel streng en strikt en vaak op emotie gestoeld. En dat maakt het niet makkelijk.
Maar dat wordt toch een helse zoektocht om daar een directeur voor te vinden dan?
Ook wel omdat de club natuurlijk niet... Ze hebben wel een omslag gemaakt. Dat benadrukt dus ook. Hè. Ja, wat je net zegt, hè, de jeugdopleiding. Er gaan dingen anders en er wordt anders voetbal gespeeld. Dus er is een mooiere toekomst. Dat zeggen ze wel een dag na de jaarcijfers die natuurlijk niet zo rooskleurig waren.
Ja.
Maar nog veel erger hadden kunnen zijn. Dus daarvan hopen ze natuurlijk dat er mensen zijn die daarin willen stappen. Maar... ja, je moet sterk in je schoenen staan. En je hebt natuurlijk ook nog te maken met mevrouw Eenhoorn, hè, om het maar even zo te zeggen. Of met mevrouw Wouter Bos, of noem ze maar op. Dat die zeggen, dat vind ik allemaal prima wat jij doet. Maar als ik van mijn auto naar mijn huis moet lopen en ik moet vier keer kijken of ik niet omvergereden word of uitgescholden word of noem alles maar op. Ja, daar heb ik geen zin in. Dus dat houdt toch wel mensen tegen. En dat is wel voor Feyenoord vervelend. En jij noemt Ajax. Ja, die hebben het natuurlijk nu zo op de rit. Die hebben zoveel geld. Daar is die ellende een stuk minder. Maar bij Feyenoord is er nog zoveel te winnen. Dat proces nog wel een tijdje duurt. En waarbij je ook met tegenvallers te maken krijgt. En dan krijg je tegengas en tegenwind. En dat zal mensen afschrikken.
Even een advocaat van de duivel. Hoe groot acht jij de kans dat iemand uit de vrienden van Feyenoord nu zichzelf gaat voordragen als directeur?
Misschien niet zozeer puur uit de vrienden van Feyenoord. Maar
uit die hoek?
Ja, dat weet ik niet. Misschien dat zij wel iemand op het oog hebben, maar dat durf ik echt niet te zeggen. Nee. Kijk, ik denk wel dat er ook mensen zijn met kwaliteit die iets zouden willen doen. Maar dan moet je dus denken aan een situatie, je doet het 2 jaar voor 2 miljoen.
Ja.
En na die 2 miljoen ben je 2 jaar uitgescholden. Je hebt 2 jaar is er naar je gespuugd, bij wijze van spreken. En als je omkijkt in het stadion, zie je geen mensen vrolijk zwaaien. Maar ze kijken, zie je woedend aan. Maar dan pak je die 2 miljoen en dan ben je weg. Die vrienden van Feyenoord hebben dat niet zo nodig. En dan zing je het wel uit. Maar ja, ook het salaris van een directeur bij Feyenoord is natuurlijk niet zo dat je denkt van, nou, ik doe 2 jaar, hoef de rest van mijn leven niks meer te doen. Nee. Dus het maakt het gewoon allemaal vrij moeilijk. En dan nog, en dat stelt Van Bodegom, is Feyenoord voor heel veel mensen toch altijd aantrekkelijk. En als je kijkt naar hoe de hoofdtrainer is ingevuld, niet veel mensen hadden gedacht dat Arne Slot, op het paard gezet bij AZ, voor Feyenoord zou kiezen. En toch deed hij het. En daar hopen ze natuurlijk op, dat mensen toch denken, en ik ga dit voor elkaar krijgen.
Er was nog 1 zin die Van Bodegom in die persconferentie vanmiddag vertelde. Dat mede door die trektocht van die supporters langs het huis, onder andere van Koevermans in Bergshoek, dat de investeerder heeft gekost van Feyenoord, dat hij daardoor afhaakte.
Ja,
dat is wel even een consequentietje.
Ja, en dat verbaasde me toch een beetje. Want het ging dus niet om de bedreigingen van... Want dat hebben we nog duidelijk gesteld. Dus niet om de bedreigingen van Koevermans met bekladding of ze uiteraard. Maar om de speurtocht. De speurtocht waarbij ze op de ramen hebben gebonst en van huis naar huis zijn getrokken. Ook niet goed te praten, maar juridisch was daar niks op aan te merken, begreep ik. Geen mensen gearresteerd, geen mensen voor bij de politie in het beklaagde bankje gekomen. Dus je bent een investeerder van Feyenoord, of je wil dat gaan worden. Je kent de club, neem ik aan. Je laat je goed informeren. Je laat dat allemaal nog eens rondkomen. Je denkt, ik ga een handtekening zetten. En dan komt er een speurtocht langs de huizen van kopstukken. En dan zeg je, nee, maar nu doe ik niet meer mee. Dat verbaast me wel een beetje. Want ik kan me niet voorstellen dat iemand miljoenen en miljoenen in een club steekt en dan verrast is dat dat soort dingen gebeuren. Kijk,
als je uit het buitenland komt, het gaat natuurlijk waarschijnlijk om een buitenlandse investeerder. Dus die heeft dat natuurlijk nooit verwacht. Er zal waarschijnlijk een Amerikaan zijn die denkt, dat doen ze in de NBA niet of bij de NFL.
Dat zou kunnen, dat ze daarvan schrikken. Maar dan heeft hij zich niet goed laten informeren, denk
ik. Want maar zou jij het
dit
zeggen?
Dit is natuurlijk wel wat je bij Feyenoord... Nee, niet wat je zegt, maar ik kan me ook voorstellen. Als je goed in de club verdiept, dan weet je ook dat de Maasgebouw bestormd is. Dat vorig jaar nog de poorten bijna uitvloog bij RKC thuis, tegen RKC. Dat die dingen wel voorkomen. Dus als je daar heel erg door verrast bent, dan heb je dus niet goed laten informeren.
Nee, maar er is een verschil tussen een poort die eruit vliegt, of dat mensen een speurtocht doen op weg naar het huis van een algemeen directeur, of dat ze een zoektocht doen door een... Dat is wat anders, toch? En dat zeg je ook niet als je...
Ja, maar wacht even. Nou, toen die autopoorten... Kijk, toen was het stadion dicht, hè? Er mocht geen publiek bij. Als die autopoorten uit was gevlogen, er stonden 4 agenten achter. En ik geloof 2 stewards. Dan was een groep van grote groep supporters had zo dat stadion in kunnen rennen.
Ja.
Tot in de boardroom, tot in de perskamers, noem alles maar op. Dus ook dat was wel had ook een vervelende situatie kunnen opleveren. Daar moesten bestuursleden ook via de achterkant het stadion uit. Dus enigszins verrast zijn, dat verbaast me. Omdat dit soort dingen komen voor bij een club als Feyenoord. En als je dan denkt van ik ga miljoenen en miljoenen in de club steken, dan laat je je toch informeren. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, het is wel heel toevallig hè, dat dit nu...
Tuurlijk,
dat
komt soms ook wel goed uit.
Die investeerder waar al zo lang mee gedweept wordt. Ah, die was er dan, maar die is dan toch nog afgehaakt. Ja, we moeten Toon van Bodegom natuurlijk wel op zijn woord geloven. Want ik neem toch niet aan dat hij daar achter die tafel gaat zitten. En denkt, ik zal eens even precies vertellen wat mij in mijn straatje past. En dat van die investeerder past daar wel goed tussen. Maar het verbaasde mij in ieder geval wel.
Het kan ook die investeerder natuurlijk heel goed uitkomen om dat als excuus te gebruiken. Om daar niet in te gaan investeren natuurlijk. Kan ook,
maar ik kan me voorstellen als je serieus in gesprek bent en al een langere tijd dat je alle ins en outs hebt. En ik kan me ook voorstellen als je 1 miljoen in een club steekt, dat je mensen opbelt. Ze hoeven mij niet op te bellen. Ik zou ook kunnen vertellen wat
Hello,
ik
Mikos Gauka.
Ik zou wel mensen willen horen die al maanden of jarenlang bij Feyenoord rondlopen. Ja. En polsen hoe die erin staan.
Het wordt een spannend maandje. Het worden spannende maanden. Want wie gaat het overnemen? En als je niet heel snel een directeur vindt. Het is nu al bijna eind oktober. Dus iemand heeft altijd een opzegtermijn. Dus pas per 1 januari heb je waarschijnlijk een algemeen directeur als het mee zit.
Ja, Koevermans gaat door tot 1 december. Ja? Dus om de boel over te dragen. En Smorenburg neemt het een en ander waar. En als de Raad van Commissarissen, die schijnen over veel verschillende kwaliteiten te bezitten, beschikken.
Ja.
Dus die kunnen bijspringen, zei Van Bodegom. Maar gaat ervan uit dat ze toch snel na de jaarwisseling wel een kandidaat hebben die de boel over kan nemen. En de vorige zoektocht, want Koevermans, dat moeten we niet vergeten, was natuurlijk niet de ideale kandidaat. Ze konden eigenlijk niemand vinden. En toen heeft Koevermans het stokje overgenomen. Dat was eigenlijk de bedoeling 2-3 jaar. En ze zeiden nu op die persconferentie, is eigenlijk een jaartje te vroeg gestopt. Had nog een jaartje verder gemoeten. Ik denk dat dat met het stadiondossier te maken heeft.
Mm-hmm.
Daar een klap op geven en dan kun je weer verder. En hebben ze weer een ander type nodig. Maar dat heeft hij dus dat heeft hij niet gehaald.
Nee. Ik ben benieuwd wie er uit de hoge bus gaat komen. We blijven het natuurlijk volgen. Jij blijft het volgen voor de AD Voetbalpodcast en voor het AD. En morgen is er weer een nieuwe AD Voetbalpodcast. En dan blikken we vooruit op het weekend. Want er staat ook gewoon nog een Rotterdamse derby op programma, hè?
Ja, ja, ja. Sparta-Feyenoord.
Sparta-Feyenoord, ja.
Ja, en vaak gingen er wel spandoeken. Hè? Die moest weg, die moest weg. Dat is wel interessant. Kijk, Koevermans is nu weg.
Wie is de volgende?
Nou, maar dat klinkt wel cynisch. En misschien dat mensen nu denken, nou ben ik er klaar met die podcast. Ik hang hem op, maar zo werkt het vaak wel. De volgende in lijn. Maar er zijn niet zoveel bekenden meer. Je hebt nu nog Joris van Dijk, commercieel directeur. En Pieter Smorenburg, financieel directeur. Ja, kijk, Raymond Salomon stond er ook altijd op. Ja. Maar die gaat ook al weg.
Gaat ook al weg, ja.
Als perschef. Dus, er zijn niet zoveel bekende kopstukken meer over. Behalve de jongens in de Raad van Commissarissen. Die nu ook een aantal dingen hebben gezegd. Waar veel supporters niet blij mee zullen zijn. Hè? Als je vuurwerk afsteekt in het stadion, ben je geen supporter. Dit ruwe randje moet daar weg. Daar weet je hoe daarop gereageerd kan worden. Dus ik denk, als er weer een lijstje komt. Dat Van Bodegom en Mousseau daar op staan. En een lijstje komt er altijd bij een club als Feyenoord. Er moeten altijd mensen weg. Het is nooit zo dat het lang rustig is en dat iedereen tevreden is met de situatie.
We gaan afwachten wat er gaat gebeuren. Jij blijft ons op de hoogte houden. Dankjewel, Mikkel Schalka, voor nu. Morgen dus een nieuwe AD Voetbal podcast. Wat ons betreft graag. Tot dan.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie. Beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.